We gaan hier in de kerk uit de Bijbel lezen. En thuis kun je dat ook meedoen door je Bijbel erbij te pakken en Lucas 1 open te slaan. We lezen ook nog uit het Oude Testament. Die belofte waar we al van zongen met Psalm 89. We lezen eerst Lucas 1, de aankondiging van de geboorte van Jezus. En ik wil dus vooral stilstaan bij die vraag, hoe groeit er nou eigenlijk nieuw leven? Lucas 1, vers 26. En daar klinkt het woord van onze God als volgt. In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was, naar een maagd die ondertrouwd was met een man van wie de naam Jozef was, uit het huis van David. En de naam van die maagd was Maria. Toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij, wees gegroet, begenadigde, de Heer is met je, u bent gezegend onder de vrouwen. En toen ze hem zag, raakte ze in verwarring door zijn woorden en ze vroeg zich af wat die groet kon betekenen. En de engel zei tegen haar, wees niet bang Maria, want je hebt genade gevonden bij God. Zie, je zult zwanger worden en een zoon baren en je zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Maria zei tegen de engel, hoe zal dat zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde en zei tegen haar, de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het heilige dat uit u geboren zal worden, Gods zoon worden genoemd. En zie, uw nicht Elisabeth is ook zwanger van een zoon. In haar ouderdom, ze is al 6 maanden zwanger, terwijl ze toch echt onvruchtbaar werd genoemd. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Maria zei, zie de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg. We lezen ook uit het Oude Testament 2 Samuel 7. 2 Samuel 7. Daar lezen we over die belofte van een koninkrijk met een zoon van David op de troon. En ik denk dat de engel aan dit verhaal of aan dit gebeuren refereert. 2 Samuel 7, ik vind het een prachtig gedeelte dat helemaal een plaatje geeft bij wat er in Lucas 1 gebeurt. En ik hoop dat je die lijnen ook ziet. Ik zal daar in de preek meer van zeggen. 2 Samuel 7, eerste vers. En het gebeurde toen de koning David in zijn huis zat en de Heer hem rust had gegeven van al zijn vijanden van rondom, dat de koning tegen de profeet Nathan zei, zie toch, ik verblijf in een huis van cederhout, terwijl de ark van God te midden van tentdoek verblijft. Nathan zei tegen de koning, ga uw gang, doe wat in uw hart is, want de Heer is met u. Maar in die nacht gebeurde dat het woord van de Heer tot Nathan, de profeet, kwam. Je moet terug naar David, ga en zeg tegen hem, zo zegt de Heer, zou u voor mij een huis bouwen? Voor mij om in te wonen? Ik heb immers niet in een huis gewoond van de dag af dat ik de Israëlieten uit Egypte deed optrekken, tot deze dag toe. Maar ik ben in een tent, in een tabernakel rondgetrokken. Heb ik ooit overal waar ik met al de Israëlieten rondtrok, een woord gesproken tot een van hen, om het bevel te geven, waarom bouwt u voor mij geen huis van hout? Nu dan, zegt dit tegen mijn dienaar David, zo zegt de Heere van de legermachten, ik heb u van de schaapskooi vandaan gehaald, van achter het kleinvee, om een leider over mijn volk te zijn, over Israël. Ik was met je overal waar je ging. Ik heb al je vijanden van voor je ogen uitgeroeid. Ik heb een grote naam voor je gemaakt, zoals de naam van de grote op aarde. Ik heb aan mijn volk Israël een plaats toegewezen en het daar geplant, zodat het in zijn eigen gebied woont en niet meer heen en weer wordt gedreven. En onrechtvaardige mensen zullen het niet meer verdrukken zoals vroeger, sinds de dag waarop ik richters heb aangesteld over mijn volk Israël. Ik heb je rust gegeven van al je vijanden. Ik maak jou bekend dat de Heere voor jou een huis zal maken. En als je dagen voorbij zijn en je zult met je vader ontslapen zijn, dan zal ik een nakomeling van jou die uit je lichaam voortkomt doen opstaan. En ik zal zijn koningschap bevestigen. Die zal voor mijn naam een huis bouwen. En ik zal de troon van zijn koningschap voor eeuwig bevestigen. Ik zal hem tot een vader zijn, hij mij tot een zoon. Dat wil zeggen, Als hij zich misdraagt, zal ik hem terechtwijzen met een stok als van mensen, met slagen als van mensenkinderen. Maar mijn goedheid zal van hem niet wijken, zoals ik die deed wijken van Saul, die ik voor uw ogen heb weggenomen. Uw huis en uw koningschap zullen voor uw ogen eeuwig vaststaan. Uw troon zal eeuwig zeker zijn. Overeenkomstig al die woorden en heel dit visioen sprak Nathan tot David. Tot zover. Zalig bent u, ben jij, als u het woord van God hoort, bewaart als het woord van God en er ook zo uit leeft. Amen. We gaan dus focussen op het werk van de Heilige Geest. Dat doen we al maanden en nu Geest in Advent. En juist hier zien we daar prachtige dingen van gebeuren. Gemeente van de Heer Jezus Christus, doopouders Sjoerd en Angela, het is Advent. Wij leven toe naar grote dingen. Het vieren van Jezus' eerste komst, zijn leven, zijn sterven, zijn opstaan, de hemelvaart. We zien uit naar zijn tweede komst. En we geloven dat al die dingen de gang van deze wereld bepalen. Dat ze ons leven bepalen. Stappen in het koninkrijk van God op weg naar zijn nieuwe wereld. Advent is dat je leeft met hoop. De toekomst is zeker, ja, eindeloos goed. En dat maakt dat je anders kunt leven. Zoals jullie al zeiden in het doopgesprek, dankbaar voor elke dag, omdat het leven niet zomaar is. Het is ook wat je hoopt voor Manon. Waar we om bidden voor onze kinderen. Dat ze in die hoop zullen delen. Dat ze in geloof hun ogen zullen open doen. Maar we zeiden ook tegen elkaar, dat is niet een 1-2'tje. We beseften wel, velen van deze tijd geloven dat niet. En dat had ons ook kunnen gebeuren. Er zijn altijd wel redenen om dat grote koninkrijk van God niet te geloven. Voor Manon, voor ons. Chaos in de wereld bijvoorbeeld. Of dat God ook gewoon vaak zwijgt. Zorgen die blijven in je leven. Hoe wordt Gods koninkrijk dan toch het allesbepalende visioen? Of ik zeg het vandaag iets anders. Hoe raak je in verwachting? En dan niet van een baby, maar van het nieuwe leven dat God je geeft. Het wonderlijke is dat het bij Maria samenvalt. Een nieuw leven met God en de verwachting van een baby. Wat er gebeuren betekent dat verhaal. Het is al eeuwenlang donker in Israël. Israël wacht op de Messias, maar intussen lijkt God al jarenlang te zwijgen. Er zijn geen profeten. Wonderen zijn al lang geleden. Het is echt gewoon al een lange tijd stil. Dat vergeten wij vaak, maar het is echt lange tijd stil. En dan ineens komt het in beweging. Eerst al een engel naar Zacharias en Elisabeth. En nu de oude Elisabeth 6 maanden zwanger is, nu komt die engel ook Maria's leven binnen. En hij komt met wonderlijke woorden. Wees gegroet, begenadigde. Die woorden vertellen dat het niet in Maria zit wat hier gebeurt. Maria is een meisje van, hou je vast, 12, 13 jaar oud. Ouder niet. Zo oud was je in die leeftijd als je werd verloofd, uitgehuwelijkt en ging trouwen. Lucas schrijft ook niet dat ze nou heel bijzonder of vroom is. Sommige tradities hebben dat er wel van gemaakt, maar Lucas schrijft dat helemaal niet. Er is niks in Maria dat dit veroorzaakt. Ze wordt als eerste begroet met genade. Daar begint het. Dat is vanmorgen ook zo. Manon wordt niet de moeder van Jezus, dus je kunt dit verhaal niet 1 op 1 op Manon plakken. Maar ze wordt wel in Jezus' naam begroet met genade en zegen. Niet om wie Manon is, omdat ze denkt of heeft gepresteerd of heeft gezegd, omdat ze zo lief kan lachen, nee. Om wie God is. Daar begint het, ook voor haar. Begroet worden met genade, dat is het evangelie. En de engel gaat verder. Maria zal een grote plek innemen in het reddingsplan van God. Er zal leven in haar groeien. En dat nieuwe leven zal een keerpunt worden in de geschiedenis. Ze zal zwanger worden. Een zoontje krijgen. De zoon van de Allerhoogste. En dat nieuwe leven zal niet alleen haar leven veranderen. ook dat van haar volk. Nu gaat gebeuren waar dat volk al eeuwenlang op heeft gewacht. Een vrederijk dat niet zal eindigen, een koning op de troon en zij gaat hem dragen. Maar hoe dan? Heel nadrukkelijk schrijft Lucas 2 keer, Maria is een maagd. Het zou best kunnen dat mensen van toen naar Jesaja 7 in hebben gehoord. Daar kun je lezen dat de profeet zegt, er zal een maagd zwanger worden en de naam van het kindje zal Immanuel zijn, God met ons. Dat woord maagd is ook een soort trigger. Opletten, profetie, hier gaat wat gebeuren. Maar ik denk dat het in Lucas 1 ook iets anders wil zeggen. Dat maagd gaat over onmogelijkheid. Want een maagd kan niet zwanger worden. Daar heb je een man voor nodig. Dat is ook wat Maria zegt, hè, vers 34. Hoe dan? Ik ben toch niet met een man naar bed geweest? Ze zou al gauw trouwen, maar de seks volgde pas daarna. Maria kan helemaal niet zwanger worden. God doet dan wel een grote belofte, maar de middelen van mensen schieten tekort. Maagd. Zo gaat dat zo vaak bij de belofte van God in de Bijbel. Het klinkt zo groot. En dan kijk je om je heen in je eigen leven, wie jij bent, wat je doet en wat je kunt. En dan kun je je gewoon niet voorstellen dat dat kan. Advent, een eeuwig koninkrijk. God zo dichtbij. God met ons. Zoveel dat er is dat je niet ziet, dat lijkt ons toch veel te groot. We hebben toch onze handen ook gewoon vol aan het gewone leven. Genoeg dat ons druk houdt. Genoeg ook dat ons denken vormt en dat ons leert denken vanuit onszelf en onze mogelijkheden. Wij denken zo menselijk en daarmee ook zo klein. Een zwangere maagd, hoe dan? Wereldvrede. Een einde aan ziekte en pijn, hoe dan? God dichtbij in mijn leven. Geloof bij mijn tiener. Bij onze volwassen kinderen, hoe dan? Doopouders, dat Manon voluit en overtuigd zal geloven en dat ze over 20 jaar terugkijkt en zegt, het was fijn thuis, ik ben daar dichter bij God gekomen. Er zullen ook momenten zijn in je gezin dat je om je heen kijkt en denkt, hoe dan? Je durft Gods grote belofte amper te omarmen. Die woorden zijn gewoon te groot voor de realiteit, voor wat je aan kunt. Wij rekenen met hoe het leven nou eenmaal gaat, zijn natuurlijke gang van zaken. Maar de Geest neemt ons mee naar de geestelijke gang van zaken, naar de verrassingen van God. Want, antwoordt de engel, vers 35, je rekent buiten de Heilige Geest. Om. Hij zal over je komen, Maria. De kracht van de Allerhoogste zal je overschaduwen. En zo zal dat nieuwe leven ontstaan. Door de kracht van de Geest. Zo zul je zwanger worden. Het is niet dat God een goed mens zal zien en zal denken, oh, die kan ik goed gebruiken, die maak ik redder. Nee, God bewerkt zijn eigen plan. En dan bewandelt hij zulke mooie, wonderlijke wegen. Dit kind zal voluit God zijn en voluit mens. Voluit mens, want hij wordt geboren uit Maria, een vrouw, zoals ieder mens wordt geboren. En tegelijkertijd voluit God, want ontstaan door de Heilige Geest. En daarom in staat om het grote werk te doen dat God voor hem in petto heeft. Jezus. Als God in staat om het werk te doen, als mens dicht bij ons genoeg om het te doen voor ons. Een zwangere maagd, dat vat het precies samen. Dat wat wij mensen niet kunnen, dat doet God. Om voor alles en iedereen duidelijk te maken, dit is Gods werk. Geen mensenwerk. Gods werk. Zo gaat God zo vaak te werk. Het is een patroon, denk ik, in de Bijbel. Hij kiest uit wat wij nooit zouden kiezen. Hij ziet mogelijkheden op momenten waar wij geen heil meer zien. Hij komt in uitzichtloze situaties. Breekt die open door de kracht van zijn geest voor wat voor ons op slot zit. En brengt zo nieuw leven, nieuwe toekomst, nieuw perspectief. Waar je vanuit jezelf nooit meer op had gerekend. Een tijdje terug preekte dominee De Bruin over Sarah in Genesis 18. Die op hoge leeftijd zwanger werd. Ik denk dat dat verhaal in Lucas 1 op de achtergrond ligt. Daar klonken namelijk diezelfde woorden over: is voor God niet alles mogelijk? De engel haalt dat verhaal volgens mij naar voren als hij vertelt aan Maria hoe Elisabeth zwanger is. Geschiedenis herhaalt zich. God stapt in en weet je wat er gebeurt? Twee bejaarden en een maagd worden zwanger. Dat is het verhaal. De Heilige Geest is Gods kracht die menselijke onmogelijkheden openbreekt en er goddelijke mogelijkheden van maakt. Hij gaat verder waar wij stoppen, of misschien nog wel beter, waar wij moeten opgeven, daar is hij nog maar net begonnen. Juist in ons tekort is de geest in zijn element. Dat is heel wat anders dan power preaching, dat de geest je in je kracht zet, geloof ik helemaal niks van. Juist in ons tekort is de geest in zijn element, want daar blijkt dat het Gods werk is. Daar wordt God geëerd en aanbeden. Omdat iedereen kan zien, dit kunnen mensen niet doen, dit is God. Een zwangere maagd. Kan niet, nee, maar het gebeurt toch. Prachtig, hè? Zo werkt onze God. Zo mooi. Dan kijk je anders naar het leven, hè? Als dit zo werkt. Dan worden dingen anders. Dan is er hoop. Ja, klopt. Tegelijkertijd hier ook wel even oppassen. Dat hebben we ook al eerder in de prekenserie gezien. Haal de kracht van de geest niet uit zijn context om die één op één toe te passen op waar jij zit. Zo van, voor God is alles mogelijk, dus als ik bid om de geest en ik doe dat oprecht, zijn al mijn problemen opgelost. Nee. Juist dit verhaal wijst op iets anders. Wat volgens mij ook veel mooier is. De engel zegt veel meer. De kracht van de geest zal iets met dit kind doen. Het zal hem apart zetten. Het einde van vers 35. Daarom, door de geest, zal dit heilige Gods zoon zijn. Heilig betekent apart gezet. Anders dan anders. Met een roeping over het leven. Dat nieuwe leven dat de geest brengt, staat in een kader. Het gaat ergens toe dienen. Wat dan? Vers 32, 33. Daar wil ik nu wat meer op focussen. Een eeuwig koninkrijk. Met voor altijd een zoon van David op de troon. En die woorden triggeren in Israël al helemaal. De troon van David. Nou, als je het over belofte hebt, dan is dit er wel eentje. David was dé koning van Israël. Hij was niet volmaakt, maar hij kwam wel heel dichtbij. Dicht bij God. Hij was zo gezegend. En Israël met hem. Israël had het zo goed gehad onder zijn leiding. En de belofte was dat een nakomeling van hem David nog zou overtreffen. Een soort David 2.0. We lazen die belofte in 2 Samuel 7. Het is vrede in Israël en God zegent David en Israël met rust. Geen oorlog, geen overheersing. En David wil iets doen voor God. Prachtig. Zelf woont hij in een heerlijk huis. Maar God woont nog altijd in een tent. En dus wil hij een tempel bouwen van steen en hout. Profeet Nathan is natuurlijk gelijk enthousiast. Want waarom zou je mensen afremmen die iets willen doen voor God? Ga je gang, de Heer is met je. Met dat David de architecten aan de gang zet, trapt God op de rem. En de volgende dag moet Nathan opnieuw naar David. En dan volgt zo'n ontzettend mooi stukje Bijbel. Ik vind het zo mooi, zo tekenend voor wat God met mensen doet. Moet je nou eens goed kijken wat er gebeurt. David wil iets doen voor God. En God zegt, nee, ik doe iets voor jou. David wil Gods huis bouwen. God zegt, nee David, nee, ik bouw jouw huis. Zo is het toch altijd al gegaan, David? Ik heb jou van achter de schapen gehaald. Ik heb jou en Israël gemaakt tot wat het nu is. En dat gaat nu ook gebeuren. Jij denkt dat je mij een huis moet bouwen, omdat ik anders niet de plek heb die ik toekom, die mij toekomt. Maar David, ik bouw dat huis zelf. Ik bouw dat huis zelf. En ik maak jou er onderdeel van. Ik schakel jouw kinderen in. En zal ervoor zorgen dat er altijd iemand van jouw nageslacht op de troon zit. Proef je hoe mooi dit is? Zo'n Bijbelse patroon die voortdurend terugkomt. Wij denken zo snel. En zo vaak. Dat mensenwerk God de eer moet brengen. Omdat het anders niet gebeurt. Als wij geen huis bouwen voor God. Waar moet hij dan wonen in deze wereld? God opent onze ogen. Hij bouwt dat huis zelf. Hij zorgt er zelf voor dat hij de plek heeft die hem toekomt. En dat wij daarbij betrokken worden is enkel en alleen genade. Niet wat wij doen voor God, maar wat God doet voor ons. Zie het. God heeft ons helemaal niet nodig. En toch schakelt hij ons in. En dat maakt het alleen maar mooier. God moet ons werk niet. Hij wil het. Hij is niet van ons afhankelijk, maar hij houdt van ons. Daarom trekt hij ons erbij. Daarom trekt hij Manon erbij. Hij heeft Manon niet nodig. Hij wil haar. Prachtig. David wil God goed doen. Maar uiteindelijk doet God David goed. En hij zal er getuige van zijn. Hoe zijn zoon Salomo de tempel gaat bouwen. Salomo, de koning van de vrede. In hem komt die belofte helemaal tot leven. Al zo jong is hij zo wijs. Hij heeft gezag, hij heeft geloof. Hij is een rijk gezegende koning. En onder zijn leiding wordt ook een prachtige tempel gebouwd. Gods belofte, heerlijk vervuld. Ja, tot het misgaat. Want Salomo houdt het niet vol. De wijze koning laat zich meeslepen door zijn vele vrouwen. En daarna gaat het bergafwaarts. Er volgt een scheuring in Israël. Later zullen ze worden weggevoerd. Die tempel die Salomo heeft gebouwd zal worden verwoest. En hoewel die wel weer zal worden herbouwd, nooit zo groot als dat die is geweest. En de tijden van David en Salomo, die lijken al heel snel heel ver weg. En die grote belofte, een bijzondere koning die als zoon voor God zal zijn en voor wie God een vader is, dat eeuwige koningschap, ze zijn te groot om op Salomo te plakken. Hij leek het te zijn, maar hij kon het niet volhouden en menselijke onmogelijkheden leken de woorden van God te doven. Of moet je die woorden anders verstaan? Dat is in de Joodse traditie in ieder geval wel al gebeurd. Die zochten de vervulling niet in Salomo, maar naar een Salomo 2.0, een Messias. Iemand die op hun familie, uit hun familie kwam, die op hen leek, maar toch anders was. Iemand die zo dicht bij God zal staan dat hij vader zegt. En dat God tegen hem zegt, zoon. Die niet maar voor eventjes regeert, het of eventjes volhoudt, maar eeuwig. Niet even, maar eeuwig. En dan, stapje van een paar eeuwen, terug naar Lucas 1. En de woorden van de engel tegen Maria. Dat grote verhaal pakt de engel op als hij tegen Maria zegt. Die Salomo 2.0, de troonopvolger uit de familie van David. Die koning die voor eeuwig zal regeren, die wordt bij jou geboren. Hij zal tegen God zeggen, vader. En God zal tegen hem zeggen, zoon. Zoon van de Allerhoogste, zoon van David. En de engel geeft Salomo 2.0 zijn naam Jezus. Jezus zal hij heten. En de rest van het Nieuwe Testament zal laten zien, deze Jezus gaat doen wat David wilde, wat Salomo niet kon. Een huis bouwen voor God dat de tijden doorstaat. De echte tempel die niet bestaat uit stenen, maar uit mensen. Mensen als stenen gebouwd op het fundament van de apostelen en op de hoeksteen Jezus Christus. In Jezus' naam zal een volk ontstaan dat de wereld overgaat. Een gemeenschap van aanbidding, waar God in allerlei talen en vormen zal worden geprezen en aanbeden. In Jezus' naam verrijst een huis, een koninkrijk, een tempel. Begon toen hij geboren werd. En de laatste steen wordt gelegd als hij komt. Zo laat de Heilige Geest die belofte in vervulling gaan. Zo werkt hij in deze wereld. In dat grote kader staat zijn kracht. En in dat plan is niks onmogelijk. God bouwt zijn huis zelf. En dus komt het af. Precies zoals hij het wil. En vandaag is de doop van Manon het teken dat God met het bouwen van dat huis doorgaat. Dat hij die belofte nog altijd vervult. Stukje bij beetje, steen voor steen, mens voor mens, kind voor kind. Gedoopt in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. God vormt een koninkrijk. En hij trekt er nog altijd mensen bij. Dat verbond met het huis van David is niet afgeschaft, het is uitgebreid. Want de geest gaat in Jezus' naam de wereld over. Weet je wat de geest doet? Die zoekt stenen. Zoals David ooit stenen zocht in de rivier om de strijd te voeren. Zo doet de geest dat. Hij gaat de wereld over, raapt stenen bij elkaar, metselt ze in het huis, tot het huis van aanbidding zal worden opgeleverd. Hij gaat de wereld rond en vanmorgen is hij hier. Bij Manon. Vandaag. En hij zegt net als toen, hey jij meisje, Manon, begenadigd ben je onder de vrouwen. Een voorrecht van Gods genade. Dat is het. Maar dat voorrecht vraagt wel commitment. En ook wel volledig commitment. Dat nieuwe leven dat de geest geeft is bedoeld voor dat huis, voor dat koninkrijk, wereldwijd. Het doel in 2 Samuel 7 is niet een huis voor David. Het huis van David wordt ingeschakeld voor Gods huis. Dat is het voorrecht. Weet je wat de grootste zegen is die God ons geeft? Onze kinderen geeft. Niet de middelen zodat jij je leven kunt leven. Maar dat wat je nodig hebt om voor hem te leven. Dat is Gods grootste zegen. Dat God je gezondheid geeft en middelen en mensen. Niet om voor jezelf te leven, maar voor hem. En de middelen die hij je geeft, die je voor jezelf gebruikt, is een vloek, geen zegen. Gods zegen is wat jij nodig hebt om voor hem te leven. En ergens op die weg komen altijd keuzes, voor Manon, voor ons allemaal. Wil je dat of wil je dat niet? Zo gaat het bij Maria ook, Lucas 1. Die engel zegt haar grote dingen en dan komt Maria aan het woord. En zo jong als ze is, 12, 13 jaar oud, zo direct is ook haar overgave. Zie de dienares van de Heer, laat met mij gebeuren zoals u hebt gezegd. Wat er ook moet worden gedaan, het is goed. Ze heeft zeg maar de doopvragen beantwoord, Maria. Terwijl er wel echt heftige dingen te wachten stonden, hè? Vergis je niet, de engel gooit haar leven overhoop. Ze krijgt een hoofdrol in het plan van God, maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Er dreigt schaamte en schande als ze zwanger zal blijken zonder getrouwd te zijn. Er wacht verwarring als haar zoon soms zo anders zal zijn dan ze wil. Er komt verdriet in haar leven als ze zo jong haar zoon moet loslaten en moet zien hoe die wordt gemarteld. Het is een bevoorrechte weg, maar zeker geen makkelijke. En toch zegt ze, doe het. Doe het, ik wil hem dienen. Doe het. Die keuze ligt er voor ons allemaal. En ik denk niet eens aan één moment in je leven waarop je instemt. Ik denk dat die keuze voortdurend weer terugkomt. Voor Manon. Manon, je hebt zoveel gekregen. Weet je nog 6 december 2020? toen er maar 30 mensen in de kerk mochten, toen werd jij begroet met genade en zegen. Nog voor jij iets kon leveren, kreeg je al zoveel. Je werd betrokken bij een wereldwijd koninkrijk van God, Manon. Maar geef je je leven ook eraan over. Laat je je inzetten, meisje. Die keuze is er ook voor jullie, Sjoerd, Angela. Laten wij ons als gezin gebruiken voor dat grote plan van God. Bereid om ons te laten inschakelen door zijn geest. En gemeente, die keuze is er voor ons allemaal. Staan we om Manon heen, om hen heen, om onze kinderen heen? Durven we samen met hen huis van God te zijn? Laten we ons inschakelen. Voor die mannen die het moeten overwegen, zou het ambt de vorm kunnen zijn waarin God dat nu in je leven doet. Maar die vraag is er niet alleen voor broeders die zijn benoemd. Die vraag is er voor ons allemaal. Heel Davids huis wordt in dienst genomen. Heel Maria's leven wordt ingeschakeld. En allebei zeggen ze, wie ben ik? Moet je in 2 Samuel 7, als je thuis bent, maar eens verder lezen. De reactie van David, precies dezelfde als die van Maria. Wie ben ik? Om in zo'n groot voorrecht te delen. Als je de zegen van Maria wil ontvangen, gemeente, dan durf je dan ook te delen in haar toewijding. Met alles erop en eraan. Hier ben ik. Vervul uw woord ook in mij. Zo groeit nieuw leven. Zo raak je in verwachting van Advent. De Heilige Geest komt over ons leven. De kracht van de Allerhoogste over hele gewone mensen. Hij maakt mogelijk wat voor mensen niet kan. Brengt leven waar dat eigenlijk niet meer kon zijn. Neemt dat leven in dienst voor zijn plan. En aan dat grote geven wij ons leven over. Elke dag opnieuw. Tot dat koninkrijk geen plan meer zal zijn, maar werkelijkheid. Een wereld waarin wij zullen leven als nooit tevoren. Een koninkrijk dat geen einde kent. Alle eer aan God, zijn woord is eeuwig waar. Kom, zing voor God, verbonden met elkaar. De kerk viert feest, is blij, want zij gelooft. Hij heeft zijn woord gegeven. Hij doet wat hij belooft. Halleluja. Amen.